Welkom bij Radio Maria.
Welkom bij Kerk in Nood, een programma van Radio Maria.
Beste luisteraars, welkom bij Kerk in Nood. Kerk in Nood is een internationale katholieke hulporganisatie die zich inzet voor de lijdende en vervolgde kerk. Met giften van weldoeners worden projecten gesteund in zo'n 140 landen wereldwijd. Een van de pijlers in het werk van onze hulporganisatie is evangelisatie. Het verspreiden van de blijde boodschap van Jezus Christus tot in de uithoeken van de wereld. Daarvoor zijn voertuigen nodig en priesters en religieuzen beschikken niet altijd over de nodige financiële middelen om ze aan te schaffen. Dan schieten we graag ter hulp en spreken onze weldoeners en sympathisanten aan om een steentje bij te dragen. Daarover gaat het in deze uitzending, mobiliteit en evangelisatie. In zijn openingswoord van het tijdschrift Echo der Liefde richt de Slovaakse pater Martin Maria Barta, geestelijk assistent van Kerk in Nood Internationaal, zich tot weldoeners en sympathisanten van onze katholieke hulporganisatie. Hij schrijft als volgt.
Het jaar 2020 zal ongetwijfeld de geschiedenisboeken ingaan als het coronajaar. Het is echter niet het virus, maar God die de geschiedenis van de mensheid bepaalt en ten goede keert. In de loop van de eeuwen heeft hij altijd profeten gezonden die de mensen de weg naar het heil wezen. Toen zond hij zijn zoon, om de wereld vrij te kopen van de wet, opdat wij zijn kinderen zouden worden. Dat staat in de brief van de heilige apostel Paulus aan de Galaten, hoofdstuk 4. Maar ook na dit keerpunt bleef God ons door de heilige ter hulp snellen. In onze moderne tijd zendt hij zelfs de moeder God zijn hoogst eigen persoon naar alle werelddelen om ons in de grootste nood bij te staan. Daarom noemt men de huidige periode ook wel het tijdperk van Maria. Tegen alle verwachtingen van de wetenschappers in, kondigt Maria ons een toekomst vol vreugde en vrede aan. Ook al verzwijgt ze niet dat de mensheid een reiniging nodig heeft en dat het tot situaties vol leed zal komen. Ze toont ons eenvoudige middelen tegen het onheil die iedereen kan toepassen. Een medaille dragen, trouw de rozenkans bidden, verzoening tot stand brengen, zich aan haar onbevlekte moederhart toewijden, de Bijbel lezen, een offer uit liefde doen en de sacramenten vieren. Met de medaille is het tijdperk van Maria in 1830 in de Rue du Bac in Parijs begonnen. Daar verscheen de moeder Gods aan een eenvoudige kloosterlinge, Catherine Labouré genaamd. Maria vertelde haar over de tijd vol leed die de hele wereld te wachten stond.
Men zal denken dat alles verloren is.
Maria toonde zuster Catherine een afbeelding. Ze stond met uitgespreide armen op de wereldbol, met de slang onder haar voet. Aan haar vingers droeg ze ringen waaruit lichtstralen kwamen. Innerlijk voelde de zuster aan.
Die stralen zijn het symbool van de genade die Maria de mensen schenkt.
Van enkele van die ringen gingen echter geen lichtstralen uit. Maria verklaarde.
Die staan voor de genade die u mij vergeet te vragen.
Rondom de afbeelding stond in gouden letters geschreven.
O Maria, zonder zonde ontvangen, bid voor ons die onze toevlucht tot u nemen.
Toen draaide ze de afbeelding om. Op de achterkant waren 12 sterren en de letter M onschijnbaar met het kruis verbonden. Daaronder ook 2 gewonde harten. En toen hoorde zuster Catherine.
Laat naar het model van die afbeelding een medaille slaan. De personen die de medaille steeds bij zich dragen en die deze korte aanroeping vroom uitspreken, zullen de bijzondere bescherming van de Moeder Gods ervaren.
In 1832 werden de eerste 2000 medailles geslagen, net tijdens de maanden dat in Frankrijk de cholera woedde. Er vonden talloze wonderbaarlijke genezingen en bekeringen plaats. Die waren zo talrijk dat aan de medaille de naam de wonderdadige medaille werd gegeven. Goede vrienden, laten wij net als Johannes Maria tot ons nemen, zodat ze zich onze moeder en onze koningin kan tonen. Dan zal door haar een nieuw tijdperk, een nieuw Pinksteren aanbreken. In dankbaarheid zegen ik u.
Zo beëindigt pater Martin Maria Barta zijn brief aan de lezers van het tijdschrift Echo der Liefde van Kerk in Nood. Pater Martin nodigde ons uit om ons te keren tot Maria, en dat willen we nu ook doen in dit weesgegroet van Michael Lorenk, Ave Maria. Vroeger bracht Kerk in Nood vrachtwagens en auto's vanuit Europa naar de rest van de wereld. Tegenwoordig financieren we wereldwijd auto's, fietsen en motorfietsen, bussen en boten ter plaatse. In al die decennia is het doel gelijk gebleven: de blijde boodschap naar de mensen brengen.
In Guatemala gaat dit moeizaam. Pater Francisco Baques Gomez staat in het bisdom Quiché aan het hoofd van de grote parochie Onze Lieve Vrouw van Guadeloupe, met zo'n 30.000 gelovigen. Vaak wonen ze in moeilijke, toegankelijke berggebieden. Door de hoge luchtvochtigheid en de vele regens zijn de wegen modderig. Een auto met vierwielaandrijving zou hem en de geloofsgemeenschappen helpen. Daarbij komt dat alle inwoners van deze regio tot in de jaren 70 van de vorige eeuw katholiek waren. En toen kwam de burgeroorlog, waarin vooral priesters en catechisten, maar ook katholieken in het algemeen, bloedig werden vervolgd. Het leger beschouwde hen als bondgenoten van de opstandelingen. Vele gelovigen hadden de keuze tussen de dood en de vlucht naar het nabijgelegen Mexico. Intussen keren ze langzaam terug naar een land dat nu door evangelische sekten wordt beheerst. Katholieken vormen nu ruim 1/3 van de bevolking. Pater Francisco zou hen vaker moeten zien en hen met catechese en sacramenten sterken. En hij vraagt ons dus om steun voor de aankoop van een pick-up truck voor een bedrag van €20.000.
Ook in het noorden van Nigeria zijn de wegen in een erbarmelijke staat. In het apostolische vicariaat van Contagora, dat bijna even groot is als Nederland, hebben de 1000 geasfalteerde kilometers zoveel gaten en scheuren dat men er nauwelijks meer dan 50 kilometer per uur kan rijden. En op de andere straten zelfs niet meer dan 25 kilometer per uur. De 19 parochies tellen meer dan 1000 dorpsgemeenschappen, waarvan er vele in de wildernis liggen en met de auto onbereikbaar zijn. In dergelijke gebieden wordt de strijd tussen de islam en het christendom in West-Afrika echter beslist. Voor de missionarissen zijn motorfietsen de enige oplossing. Daar vraagt de apostolisch vicaris om. Daarmee zouden de priesters en de catechisten de geloofsgemeenschappen vaker kunnen bezoeken en de genade van de sacramenten ook naar de afgelegen dorpen kunnen brengen. We hebben €5.000 beloofd voor 10 lichte motorfietsen.
Met 10 motorfietsen helpen we ook het vicariaat Hosanna in Ethiopië. Dit werd in 2010 gesticht en het groeit razendsnel. De priesters lezen op zondag minstens 2 missen, telkens op andere plaatsen. Vaak huren ze motorfietsen om niet al te vermoeid in de parochies aan te komen. Op termijn is dat echter te duur. Met €15.000 helpen wij hen deze kosten uit te sparen. Tegelijk zorgen we ervoor dat er een frisse wind door die dorpen waait en dat er vreugde heerst.
Vreugde, daarover gaat ook het volgende lied van de Nederlandse groep Silla. Over de groep zegt zanger Frans Koppershoek:
ik wil mijn steentje bijdragen aan de visie van Silla. Graag wil ik mensen het goud uit de muziek en de teksten laten ontdekken en samen zingen tot eer van God. Het is een voorrecht om met zulke mooie mensen te mogen werken.
Mijn hart, liefde.
Ze heten kenakulos, of huiskringen, en vormen een bolwerk tegen sekten, vooral in Latijns-Amerika, maar ook in Afrika. De huiskringen zijn in Brazilië ontstaan als vrucht van de geestelijke gemeenschap Obra de Maria, werk van Maria. Ze bestaan uit zo'n 10 leden die bij een gezin thuis bijeenkomen om samen te bidden en de Heilige Schrift op een nieuwe manier en diepgaander te begrijpen. Een grondige kennis van de Bijbel, samen met een katholieke levenswijze, is noodzakelijk, zeker in Latijns-Amerika, waar vele sekten met een vermenging van geloof en bijgeloof, van vroomheid en fantasieën, massaal de harten van de mensen op hol brengen. In de kenakulos wordt dit geleefd. Meer nog, er wordt over gesproken.
Waar het hart van vol is, daar loopt de mond van over.
Dat zegt Jezus. We verwijzen naar Matteüs hoofdstuk 12. In Brazilië zijn er al 6000 dergelijke huiskringen. Ook in Afrika zijn er bijna 3000. En zelfs in Europa en in het Midden-Oosten ontplooien de kenakulos hun geloofsvernieuwende en menslievende activiteiten. Het werk van Maria telt ondertussen 2800 voornamelijk jonge leden, onder wie ook priesters, seminaristen en gewijde leken. Met de fiets rijden ze naar de gebedsgroepen en brengen boeken, liedteksten, bijbels en kaarsen mee. Dat alles werd tot nu toe gefinancierd door een reisbureau. Gezien de economische crisis heeft dit nu echter zware financiële problemen en staat het aan de rand van een faillissement. De kosten voor de scholing van de begeleiders en catechisten, voor de fietsen en motorfietsen, voor het lesmateriaal blijven echter doorlopen. De wielen moeten blijven rollen, voor de ware boodschap. Wij hebben €11.400 beloofd voor de aankoop van 100 fietsen en 5 motorfietsen.
We legden ons oor te luisteren bij de huiskringen van de kenakulos en vonden het lied Tenho Sede, Ik heb dorst, een lied van de gemeenschap Obra de Maria uit de cd Deus Salva, God red.
Tenho sede, tenho sede de ti, Senhor. Dá-me de beber, pois meu coração sedento está. Hey.
Kirgizië was een Sovjetrepubliek tot 1991. Na de val van de Sovjet-Unie werd het Centraal-Aziatische land dat grenst aan China in het zuidoosten onafhankelijk. 3/4 van de bevolking beleidt de islam en 20% is orthodox. Katholieken vormen een kleine minderheid, waarvan de meeste Poolse, Oekraïense of Duitse wortels hebben. Er zijn 3 parochies en 20 kleine gemeenschappen. Vaak woont er maar 1 katholiek gezin in een dorp, ver van alle andere gelovigen.
Het apostolische bestuur van Kirgizië heeft 6 priesters, een broeder en 5 zusters. Naast pastoraal werk in de parochies beheert de katholieke kerk ook voorzieningen voor gehandicapte kinderen, wezen en mensen met een alcoholverslaving. De priesters en zusters moeten lange afstanden afleggen in moeilijke omstandigheden. Een groot deel van het land is bergachtig. De zeer lange winter brengt bittere kou, sneeuwstormen en lawines. De wegen zijn erg slecht en sommige plaatsen zijn moeilijk te bereiken. De priesters doen veel moeite om gelovigen te bezoeken die geïsoleerd leven.
Efficiënte voertuigen zijn essentieel, maar de meeste auto's die beschikbaar zijn voor pastorale zorg zijn minstens 10 jaar oud, sommige zelfs meer dan 20 jaar. Pastoor Adam Malinowski werkt in de parochie Jalalabad. Minstens 1 keer per week moet hij naar de stad Oshfaran, waar zijn kapel en een kleine katholieke gemeenschap zijn. Hij bezoekt bijna elke dag de katholieken rond Jalalabad en brengt vaak parochianen naar de kerk. Hij is ook zeer betrokken bij het pastorale en liefdadigheidswerk van het Centrum voor Kinderen aan het Izikulmeer op 1000 kilometer afstand. Zijn oude auto is in slechte staat en moet steeds vaker hersteld worden. We willen hem helpen met €30.000 om een nieuwe auto aan te schaffen. Laat ons samenleggen voor deze auto om het evangelie tot in de verste uithoeken van de aarde te brengen.
Dit is Kerk in Nood.
In 1992, bijna onmiddellijk na de ineenstorting van de Sovjet-Unie, vestigden zich 3 zusters van de Dominicanessen uit Polen zich in Wit-Rusland en begonnen apostolaatswerk in de stad Baranovici. Blijkbaar was hun voorbeeld heel krachtig en aantrekkelijk, want inmiddels heeft de orde een mooi aantal lokale roepingen, met maar liefst 18 zusters uit Wit-Rusland zelf. En er staan nog meer jonge vrouwen in de rij om zich bij de orde aan te sluiten. Vandaag werken de zusters Dominicanessen op 4 verschillende locaties in Wit-Rusland.
Binnen de katholieke parochie in Baranovici, tegenwoordig een stad van 170.000 mensen, voeren de zusters verschillende taken uit, zoals kosterdienst en permanentie in het parochiesecretariaat. Ze werken met kinderen en jongeren en dragen zorg voor zieken en ouderen. Zo'n 100 kinderen en jongeren volgen de catechese-lessen. En de zusters bereiden ook volwassenen voor op het ontvangen van de initiatiesacramenten. Tegelijkertijd helpen ze om zwakkeren en ouderen naar de kerk te voeren of hen de communie aan huis te brengen, hen te troosten en hen op vele wijzen te ondersteunen. Met kerstmis organiseren ze ook feestjes en verrassen ze de mensen met geschenken, met gratis kledij, en ze geven voedselpakketten en medische zorgpakketten aan mensen in nood.
De 3 zusters in Baranovici hebben momenteel slechts een 10 jaar oude auto tot hun beschikking, die steeds onbetrouwbaarder wordt en waarvan de kostprijs voor reparaties de pan uitreist. Ze hebben dringend nood aan een betrouwbaar voertuig, want naast hun gewone pastorale taken moeten ze ook naar het bisschoppelijk centrum in Pinsk reizen voor retretes en vormingssessies, ongeveer 100 kilometer verder. En ook naar het moederhuis van de Dominicanessen in Minsk, 190 kilometer, en de andere kloosters van de medezusters in Wit-Rusland, soms tot 300 kilometer verderop.
De zusters kunnen zich geen nieuw voertuig veroorloven, dus hebben ze zich tot Kerk in Nood gewend om hulp te vragen. Het zou nuttig zijn voor hen om een voertuig met een grotere koffer te hebben, omdat ze vaak veel dingen vervoeren, zoals de kerstpakketten. We beloofden om hen te helpen met een bijdrage van €10.000 in de kosten van een nieuw voertuig. De zusters bedanken al onze weldoeners bij voorbaat en nemen hen op in hun gebeden.
Helemaal aan de andere kant van onze wereldbol is er een gemeenschap van Dominicanessen die wel eens de operazusters worden genoemd, omdat ze hemelse stemmen hebben. De gemiddelde leeftijd van de zusters schommelt rond de 30. Al hebben ze een klooster in Michigan, ze zingen ook wel liederen zoals de Poolse zusters die in Wit-Rusland werken. We luisteren naar Bogdanovich, en dat wil zeggen Heilige Maria, Moeder van God. In een gesprek van Maria Lozano met een bisschop uit Siberië, Monseigneur Joseph Wert van Novosibirsk, horen we nog zo'n verhaal van de vruchtbare samenwerking tussen kerk in nood en haar weldoeners en een arme, verdrukte kerkgemeenschap. Een half jaar geleden vierden we de 30ste verjaardag van de val van de Berlijnse muur. 1990 was ook een beslissend jaar voor Rusland en het werk van kerk in nood. Herinnert u zich nog uw eerste bezoek aan onze stichting?
Ik was op bezoek in Duitsland voor de eerste keer, net toen de Berlijnse muur viel. Ik herinner me dat ik met de KGB, dat is de Russische geheime dienst, moest praten om een visum te krijgen. De ambtenaar zei tegen me: houd er rekening mee dat je naar een kapitalistisch land reist. Wees voorzichtig. Laten ze je niet beïnvloeden. Toen ik begon aan mijn reis was alles nog hetzelfde als in het begin van 1989. Ik reisde met de trein door Berlijn op de dag voor 9 november. De muur stond toen nog overeind. De volgende dag, toen ik op weg was naar Kerk in Nood, werd op televisie meegedeeld dat de muur gevallen was. Van toeval gesproken.
Tot dat moment was het niet gemakkelijk geweest om met het Westen te communiceren. Hoe kwam je op het spoor van onze organisatie Kerk in Nood?
In 1989 slaagde een handvol journalisten erin om Saratov te bereiken. Dat is een stadje aan de Wolga. Een katholieke journalist vertelde me daarover Kerk in Nood. Ik was net begonnen met het bouwen van een kerk in Marx aan de rivier Wolga. En dus wilde ik daarover contact opnemen met jullie hulporganisatie. Maar uiteindelijk heb ik de kerk zelf niet afgewerkt, omdat ik door paus Johannes Paulus II naar Siberië werd gezonden. Het is mijn opvolger die het bouwproject in 1991 heeft voortgezet.
Was deze kerk uw eerste project met Kerk in Nood?
Nee. Waarover ik vertel, was mijn eerste bezoek aan Kerk in Nood en hoe het allemaal begon. Maar het eerste project, dat kwam later. Op dat moment was ik al in Novosibirsk in Siberië. Ik was bisschop voor heel Siberië. Ik was tot bisschop gewijd door de pauselijke nuncius. En toen was ik al op weg naar Novosibirsk. Toen was er nog geen enkele kerk daar. We hadden niets.
Was er niets? Niet eens een parochie?
Ja, er was wel een parochie in Novosibirsk. Eén enkele parochie voor de hele stad. Een metropool van bijna 1,5 miljoen inwoners. De eerste 2 maanden verbleef ik als gast in een flat die onlangs was gekocht door een katholieke beweging. Op dat moment hadden we geen geld en ook geen banden met andere bisdommen in de wereld. Ik voelde me als een leerling in het eerste jaar van een school die nog nooit over cijfers heeft gehoord, maar wel verwacht wordt om rekenoefeningen te maken en daar absoluut geen verstand van heeft.
Was dit toen uw eerste project met Kerk in Nood? Herinnert u het zich nog?
In die tijd hadden we geen liturgische boeken of liturgische kalenders. Er was absoluut niets. We hadden een klein kopieerapparaat, 1 voor heel Novosibirsk. De priester had ook een faxapparaat, maar dat was alles. Als je een kopietje van een gebed wilde maken, drukte je eerst een exemplaar op deze kleine machine af. Wachtte dan een beetje en dan kon je de volgende kopie maken. Het duurde een eeuwigheid. Daarom was het eerste project met Kerk in Nood de financiering van een stencilmachine voor het kopiëren en printen. Ik kan me nog herinneren dat het 20.000 Duitse mark kostte. Maar in die tijd was het onze meest dringende behoefte.
U kent Kerk in Nood al 30 jaar. Wat herinnert u zich van de samenwerking met onze organisatie? Is Kerk in Nood veel veranderd?
In de eerste 2 jaar was er alleen Kerk in Nood. Renovabis, de liefdadigheidsorganisatie van de Duitse Bisschoppenconferentie, werd pas later opgericht. In 1993. Zij hielpen ook bij de wederopbouw van de kerk in de voormalige Sovjet-Unie. Dat was een grote hulp. We hebben de banden met Kerk in Nood in al die jaren stevig gehouden. De samenwerking is altijd uitstekend geweest. Weet je, in het logo van Kerk in Nood staat een pijl die naar het oosten wijst. Vroeger heette de organisatie ook Oostpriesterhulp. Wij, de priesters in de voormalige Sovjet-Unie, ervoeren dat enorm. Wij stonden op de eerste plaats als projectmedewerkers. Rond de millenniumwisseling werd de naam van de hulporganisatie veranderd in Hulp aan de Kerk in Nood. En wij, de bisschoppen en de priesters in het oosten, waren zeer bezorgd en dachten dat de pijl naar het oosten ook zou worden verwijderd. Dit ontketende bijna een crisis onder ons. Maar ik moet zeggen, uiteindelijk bleven deze bezorgdheden ongegrond en werd de samenwerking voortgezet.
Uw bisdom beslaat een oppervlakte van 2 miljoen vierkante kilometer. Dat is zo groot als Spanje, Frankrijk, Italië, Polen en Duitsland samen. Waar ziet u de grootste noden en hoe helpt Kerk in Nood u om aan deze noden tegemoet te komen?
Mijn bisdom is enorm. En tot overmaat van ramp zijn de katholieken een zeer versnipperde gemeenschap, zoals ik graag zeg. Wat in feite betekent dat ze overal verspreid zijn. Ze zijn niet erg mobiel, omdat het openbaar vervoer nauwelijks bestaat. We hebben dus hoge reiskosten voor pastorale zorg. En Kerk in Nood helpt ons hierbij. Bovendien, de priesters en religieuzen wonen en werken ver van elkaar verwijderd. We bestaan uit een groot aantal verschillende nationaliteiten. Het is heel belangrijk om het hele jaar door bijeenkomsten te organiseren, zodat ze zich niet helemaal alleen gelaten voelen.
Met afstanden als deze heeft u waarschijnlijk een flink aantal kilometers op uw teller staan.
Ik ben al 2 keer naar de maan heen en terug gereisd. Alle gekheid op een stokje. Gemiddeld reis ik ongeveer 100.000 kilometer per jaar. Onze voertuigen moeten robuust zijn, omdat het fataal kan zijn als je auto in de winter stuk gaat bij temperaturen van min 40 of min 50 graden Celsius. Kerk in Nood helpt ons bij de aankoop van deze wagens. De pastorale dienstrijden ze zouden niet mogelijk zijn zonder uw steun.
We stellen u vaak projecten voor die nog moeten gerealiseerd worden en waarvoor we aan de weldoeners en gelovigen bijdrage vragen. Maar nu hebben we voor u een verhaal van een priester die een bromfiets kreeg van Kerk in Nood en daardoor zijn pastorale inzet heeft kunnen versterken. Het land Sierra Leone in West-Afrika heeft de afgelopen jaren nauwelijks een tijd van vrede gekend. de Vrede Burgeroorlog, die woede van 1991 tot 2002, eiste duizenden mensenlevens en liet een wijdverspreide verwoesting achter, waarvan de sporen tot op de dag van vandaag nog steeds zichtbaar zijn. De economie en de infrastructuur werden geruïneerd en meer dan 70% van de 7 miljoen inwoners van het land leven in armoede. De situatie werd nog verergerd door de verschrikkelijke ebola-epidemie in 2014 en door een reeks natuurrampen. Als gevolg daarvan werd de kerk jarenlang gedwongen zich te concentreren op de concrete dagelijkse behoeften van de bevolking. Maar nu verschuift stilaan de focus naar de psychologische en spirituele wederopbouw van het land. De enige weg naar een betere toekomst bestaat in de eerste plaats uit het voorbereiden van de akker door een innerlijke bekering van elk individu en uit de vernieuwing van zijn relatie met God.
Een van de priesters die in dienst van het evangelie werken is pater Paul Karim. Sinds zijn wijding in februari 2019 werkt hij in de parochie van de heilige Charles Luanga in de stad Bo in het zuiden van het land. Met een bevolking van meer dan 200.000 inwoners is het de tweede grootste stad in het land na de hoofdstad Freetown. De parochie omvat ook een aantal dorpen en kleinere nederzettingen in de omgeving, waarvan sommige tot 24 kilometer verwijderd liggen van het parochiecentrum. Pater Paul viert de heilige mis in deze verschillende dorpen, bezoekt zieken en ouden en brengt hen de sacramenten, bezoekt ook de scholen en neemt ook deel aan verschillende parochiebijeenkomsten.
Dit is Kerk in Nood.
In het programma Kerk in Nood bij Radio Maria van vandaag staan nieuwe evangelisatie en mobiliteit centraal. Het zijn twee doelen in onze pastorale missie waarvan het belang niet onderschat mag worden. De Pauselijke Raad voor de Bevordering van de Nieuwe Evangelisatie heeft als doel het geloof te verkondigen aan wie nooit van Christus hoorde en ook aan wie gedoopt is, maar niet meer gelooft. Dit als een antwoord op de toekomstige ontkerkeling in de traditionele christelijke gebieden zoals Europa en de Verenigde Staten. Als geëngageerde gelovige herkent u dit probleem in onze kerk zeker. Het is een enorme uitdaging om het geloof te hertalen en dichter bij de mensen te brengen, niet alleen in onze plaatselijke parochies, maar ook in de wereldkerk. De directeur van Kerk in Nood België en Luxemburg, mevrouw Uma Wijnands, zegt daarover:
in Bangladesh reisde ik mee met monsieur James Romain Boyiraghi van het bisdom Khulna. We namen de auto, dan de boot en gingen verder te voet om zijn parochianen te bereiken, die getroffen waren door de cycloon Bulbul. In het bisdom Sylhet vergezelden we monsieur Bejoy de Cruz met de auto, vervolgens met de moto en daarna 9,5 kilometer te voet door rivieren, bergen en over wankele bamboebruggen naar de inzegening van de kapel van de parochie Beluapunji. Wanneer u in België of Luxemburg een kleine afstand moet afleggen om naar de kerk te gaan, denk dan eens aan de vele gelovigen in de wereldkerk die uren onderweg zijn om eucharistie te vieren in hun kerk. Schenk hen een aangepast vervoermiddel, zo bemoedigt u bisschoppen, priesters en zusters in hun missie.
Vroeger zag je op de achterruit van vele auto's een SOS-sticker. Nu is die haast uit het straatbeeld verdwenen.
En bij Kerk in Nood kunt u nog steeds zo'n sticker aanschaffen om hem op uw wagen of fiets te kleven. We hopen dat u hem nooit nodig hebt, maar als u in nood verkeert, wordt uw hulpverlener ertoe opgeroepen om een priester te contacteren. De zelfklever kost slechts 1 euro en u steunt er de mobiliteitsprojecten van Kerk in Nood mee.
De evangelisatie is de eigenlijke zendingsopdracht van de kerk. In essentie is de geschiedenis van de kerk een geschiedenis van evangelisatie.
Dit is een conclusie van alle recente pausen. De heilige Johannes Paulus II verwoordde dit in 1979 in Puebla in Mexico in een toespraak tot de Latijns-Amerikaanse bisschoppen. Sindsdien werken de landen van het Latijns-Amerikaanse subcontinent steeds weer nieuwe plannen en ideeën uit voor de evangelisatie. Altijd staat de ontmoeting met Christus daarbij centraal. In het apostolische vicariaat Nuflo de Chaves in Bolivia gaat het om een ambitieus vijfjarenprogramma voor catechisten om het erbarmen van de kerk volgens het hart van Jezus te verkondigen en op die manier de geest van het christelijk gemeenschapsleven te versterken. Gelijktijdig heeft de pastorale commissie voor de minder goed opgeleide leken, vooral op het platteland, een bijbelcursus met visueel materiaal uitgewerkt. In de plannen zijn regelmatige ontmoetingen en bezinningsdagen opgenomen vanuit de overtuiging dat zonder gebed niets succes zal hebben. En wij helpen met €9.200. In Peru heeft de prelatuur Cuchibambilla in het kader van haar permanente opleiding van de catechisten een kleine leidraad voor gezinnen uitgewerkt. Hoe men de Bijbel moet lezen, bijvoorbeeld in alle rust en met een open hart voor het woord van God, dat God tot ons richt. En hoe men deze niet moet lezen, als een krant of een horoscoop, ook niet als een lexicon of een geestelijke puzzel die men voor zichzelf samenstelt. Het gaat om heel concrete tips voor christenen, een informatieve en praktische bijbelkunde ter verdieping van het geloof, om nieuwe evangelisatie dus. Wij ondersteunen het volledige opleidingsprogramma van deze arme prelatuur in het Andesgebergte met €15.300. De volgende kerkelijke muziek komt ook uit het Andesgebergte. Het Eer aan God uit de Missa Andina.
Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz.
Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz. Paz a los hombres que ama el Señor. Paz a los hombres que ama el Señor.
Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos,
te adoramos,
te glorificamos,
te damos gracias.
Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo,
ten piedad de nosotros.
Tú que quitas el pecado del mundo,
atiende nuestra súplica.
Tú que estás a la derecha del Padre,
ten piedad de nosotros.
Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz.
Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz. Paz a los hombres que ama el Señor. Paz a los hombres que ama el Señor.
Porque
solo tú eres santo.
Solo tú, Señor.
Señor, tú solo.
Solo altísimo.
Señor Jesucristo.
De Kruisparochie is gevestigd in het dorp Dadim in een afgelegen en onderontwikkelde regio van Zuid-Ethiopië. De mensen zijn leden van de Borana-stam, die tot voor kort een nomadisch leven leiden. Vandaag gaan steeds meer leden zich permanent vestigen, hoewel sommige van hen hun traditionele migratiepatroon behouden en rondtrekken met hun veekuddes. Tegenwoordig zijn ongeveer 5000 van de 9000 mensen in de parochie katholiek, terwijl een groeiend aantal de wens uitdrukt om gedoopt te worden. Het is een levendige parochie met catechesegroepen en bijbelgroepen. Bovendien werpt het roepingenapostolaat de eerste vruchten af. Twee meisjes hebben de wens geuit om zuster te worden en 5 jongens tonen interesse in het priesterschap. Al met al is er veel jeugdactiviteit en met zo'n 250 jongeren die regelmatig bij de parochie betrokken zijn. Dankzij de door Kerk in Nood geleverde hulp kunnen jaarlijks tussen de 65 en 100 jongeren deelnemen aan een 3-daags pastoraal programma in een ander bisdom. Pater Kenneth Iwuna, de pastoor en een missionaris uit Nigeria, meldt:
de meeste van hen zijn nooit ergens geweest. Ze kennen alleen hun eigen dorp. Voor hen is het dus belangrijk om nieuwe ervaringen op te doen en samen te komen met jongeren uit andere etnische groepen en hun levenservaringen met hen te delen. Ze spreken natuurlijk niet dezelfde taal, maar we zorgen ervoor dat er een tolk is. De jongeren kunnen op deze wijze groeien in geloof en genieten van een andere vorm van kerkgemeenschap. Niet alleen zij zelf profiteren van deze dagen, maar de hele gemeenschap heeft er deugd van, want als de jongeren terug naar huis komen, dan praten ze over hun ervaringen in de kerk. De ouderen zijn ook erg geïnteresseerd om het te horen.
Dankzij de steun van Kerk in Nood heeft de parochie ook een programma kunnen opstellen voor echtparen die het christelijk geloof hebben aangenomen. Voor sommige van deze nieuw gedoopte volwassenen stelt zich het probleem dat ze niet voor de kerk getrouwd zijn en dat ze de communie nog niet mogen ontvangen. Velen kunnen zich geen aankoop van trouwringen of feestelijke kledij veroorloven en beschikken niet over de middelen om een trouwfeest te organiseren. Om dit probleem op te lossen, organiseert de parochie meerdere huwelijksceremonies voor meerdere koppels tegelijk en biedt de koppels alles aan wat ze nodig hebben voor de viering.
Het is een grote opluchting voor deze koppels om voor de kerk te kunnen huwen en zo in staat te zijn om de heilige communie te ontvangen.
Dat vertelde pastoor Kenneth ons. Al met al heeft de betrokkenheid van de kerk het leven van deze mensen tastbaar veranderd. In het verleden vochten de leden van de verschillende lokale stammen familiale vetes uit, maar het verzoeningswerk van de kerk heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de kalmering van de situatie. Tegelijkertijd is de toestand van de vrouwen sterk verbeterd. Traditioneel hadden de vrouwen van de Borana-stam geen stem en was het hen niet toegestaan om iets buiten huis te doen. Maar dankzij het ingrijpen van de kerk zijn de dingen nu veranderd en vandaag lopen steeds meer meisjes school. Vrouwen mogen zich nu zelfs als catechist inzetten. Ook dit jaar stelt Kerk in Nood voor om het pastorale werk in de parochie te ondersteunen met €5.000, net als vorig jaar. Deze hulp zal worden gebruikt voor de vorming van catechisten voor de jeugdgroepen en voor de huwelijksceremonies voor koppels die na het doopsel voor de kerk willen trouwen. De bijdrage zal ook gebruikt worden voor retretes en andere pastorale activiteiten binnen de parochie.
Dit is het programma Kerk in Nood.
In de Democratische Republiek Congo spelen catechisten, zoals in bijna elk Afrikaans land, een cruciale rol bij het doorgeven van het geloof. In het bisdom Lolo, in het noorden van het land, zou het leven van de kerk praktisch tot stilstand komen, waar het niet dat de catechisten samenleven en werken met de gewone gelovigen in de dorpen en hen aanmoedigen om samen te komen voor gebed en studie van hun geloof. Veel van deze parochies bestrijken uitgestrekte gebieden met tal van dorpen die vaak zeer moeilijk toegankelijk zijn. Het handjevol priesters dat beschikbaar is, moet lange afstanden te voet afleggen, soms wadend door middelhoge rivieren om de mensen in de dorpen te bereiken. Ze kunnen de dorpen niet vaak genoeg bezoeken voor catechese en geloofsbegeleiding. Gelukkig zijn er catechisten voorhanden en aanwezig in de dorpen.
In het bisdom Lolo is er een catechetisch centrum waar de leken catechisten een gedegen opleiding kunnen volgen voor deze kostbare dienst die zij verrichten en waar ze ook regelmatig hun kennis bijwerken en vernieuwen. De basisopleiding voor deze catechisten duurt 2 jaar. Omdat ze over het algemeen al een gezin hebben, komen hun vrouw en kinderen met hen mee. Het bisdom biedt dus ook basisaccommodatie aan voor het hele gezin. Terwijl de vaders studeren, gaan hun kinderen ook naar school. Het bisdom dekt ook de kosten voor het lesmateriaal en betaalt de schooluniformen. Tegelijkertijd volgen hun vrouwen een reeks cursussen, bijvoorbeeld in handwerk of huishoudkunde, leren lezen en schrijven en krijgen ook basiscursussen in bijbelstudies en ethiek.
Het doel is om de toekomstige catechisten zowel een theoretische als een praktische opleiding te geven in pastorale studies en de katholieke geloofsverkondiging. Voor bisschop Jean-Bertin Nadoigny, Ndongo, is de opleiding van zijn catechisten een project dat hem na aan het hart ligt.
Ik ben er vrij zeker van dat hun verbeterde vorming een nieuwe impuls heeft gegeven aan het bisdom en een bron van inspiratie voor hen allen is geweest. Maar de behoefte aan goed opgeleide catechisten is nog steeds dringend.
Dit is waarom hij onze hulp heeft gevraagd voor de opleiding van nog 10 catechisten en hun families. We hebben hem daarvoor €13.000 beloofd.
Tu es Alpha et Omega, nous t'adorons Jésus, tu es digne de louange, tu es Alpha, tu es Alpha et Omega, nous t'adorons Jésus, tu es digne de louange, tu es Alpha et Omega, nous t'adorons Jésus, tu es digne de louange, nous t'adorons, oh Jésus, nous t'adorons Jésus, tu es digne de louange.
Terwijl de Rode Khmer aan de macht was in Cambodja, doodde de partij ongeveer 1,7 miljoen mensen, waaronder bijna de helft van alle katholieken. Maar 30 jaar geleden beleefde de verwoeste kerk een wedergeboorte in een land waar de meerderheid van de bevolking tot het boeddhistische geloof behoort. Vandaag blijft de katholieke gemeenschap een kleine minderheid, maar maakt wel integraal deel uit van het land.
Een heel kleine groep.
Dit zijn de woorden die de Italiaanse missionaris Luca gebruikt om de katholieke kerk in Cambodja te beschrijven. Hij werkt al vele jaren in het land. De missionaris verklaarde:
katholieken vormen slechts 0,15% van de bevolking in Cambodja, een land waar het boeddhisme de staatsreligie is en boeddhisten 90% van de bevolking uitmaken.
De katholieke kerk in Cambodja heeft een zeer lange weg afgelegd. Tijdens het Pol Pot-regime, van 1975 tot 1979, werden alle religieuze en traditionele culturele uitingen onderdrukt. Zowel boeddhistische als christelijke religieuze vieringen werden geviseerd. Bijna alle kerken werden in deze periode vernietigd en een groot aantal priesters en religieuzen stierven. De katholieke gemeenschap was een van de zwaarst getroffen groepen. 50% van haar leden zijn overleden. In 1979 werd de oorlog tussen Cambodja, dat zich op dat moment Kampuchea noemde, en Vietnam, gevolgd door een burgeroorlog die duurde tot het einde van de jaren 90. Cambodja werd geregeerd door Vietnamese communisten van 1979 tot 1989. En alle vormen van religieuze praktijk bleven verboden tijdens deze periode. Na de val van het communistische regime erkende Cambodja officieel de aanwezigheid van christenen in het land op 7 april 1990. 7 dagen later konden erediensten voor de eerste keer in 15 jaar opnieuw publiekelijk worden opgedragen. De eerste viering was een paaswaken En die dag zal worden herinnerd als een teken van de wedergeboorte van de kerk in Cambodja. Op dat moment woonden er 3000 katholieken in het land. Een van hen was een oudere vrouw, Prek Roal, die gedurende 15 jaar de enige katholieke inwoner was in haar dorp. Het dorp bestaat uit huizen gebouwd op een ondergrond van vlottende bamboestokken die aangemeerd zijn aan de monding van een rivier die stroomt van Battambang naar een meer dat Tonle Sap heet.
Er waren geen priesters. Er was geen christelijke gemeenschap om haar te steunen. Maar met kerstmis verzamelden ze haar buren om samen met haar de geboorte van Jezus te vieren.
Legde missionaris Totit Banainas uit. Sindsdien is er een mobiele, drijvende kerk gebouwd. Vandaag telt het dorp 50 gedoopte christenen en elk jaar bereiden steeds meer kinderen en volwassenen zich voor op het doopsel en op het ontvangen van de Heilige Communie. Al 30 jaar werkt de katholieke kerk, die iets meer dan 20.000 leden telt, in een overwegend boeddhistisch Cambodja aan de bevordering van het geloof, trouw aan de leer van de kerk, terwijl ze tegelijkertijd probeert om de parabels van Jezus Christus begrijpelijk te maken voor de lokale dorpsbevolking. Bisschop Schmidhuisler, apostolische vicaris van de Cambodjaanse hoofdstad Phnom Penh, bevestigt.
Toen ik hier aankwam, was het kersttijd en bedacht ik dat het goed zou zijn om het kerstverhaal uit te beelden. De mensen waren erg onder de indruk van onze acteerprestatie. Toen realiseerde ik me dat de tijd rijp was voor nog grotere theaterproducties en om te beginnen met wat ik evangelisatie door kunst zou noemen.
Hij geloofde dat deze aanpak het meest geschikt zou zijn.
Kunst zit in het bloed van de Cambodjaanse bevolking. Voor alle mensen hier, zowel bij kinderen als volwassenen, is het volstrekt natuurlijk om te dansen en te zingen.
Dat zei de bisschop toen hij uitlegde hoe het rijke artistieke en culturele erfgoed van Cambodja kan worden gebruikt in evangelisatieprojecten van de katholieke kerk. De bisschop wees op het belang om het wederzijds respect tussen de verschillende geloofsovertuigingen te bewaren. De Bijbel werd vertaald in de taal van de Khmer, wat ook een positief effect heeft op de theaterproducties. De bisschop legt uit.
De mensen komen kijken en zien dat we ook hun cultuur respecteren. Velen van hen zijn boeddhisten, maar beetje bij beetje leren ze ook de betekenis van het evangelie te begrijpen. We beginnen stilaan te voelen hoe kunst, evangelisatie en respect voor de cultuur kunnen samenwerken en ons kunnen helpen om elkaar te begrijpen.
Ondanks alles zijn de achtergelaten littekens van de jarenlange terreur en verschrikkingen nog steeds voelbaar in de katholieke gemeenschap van Cambodja. Vele kerken werden vernietigd, andere werden ontheiligd. Priester Totet Banainas sprak over een kerk die in 1881 was gebouwd door Franse missionarissen. De kerk mag dan wel niet zijn vernietigd, maar tijdens het Pol Pot-regime werd ze veranderd in
een volledig profane plaats, waarvoor niet het minste respect werd getoond. En ze werd gebruikt als koeienstal en later ook als rijstmolen. Van dit kerkgebouw is niets heiligs meer.
Vandaag is het niet meer mogelijk om de kerk nog te renoveren, zonder hulp van buitenaf. En daarom nodigt de priester iedereen uit
om zich als een missionaris bij ons mee in te zetten voor het project. We hebben iets dat we hen kunnen aanbieden. De getuigenis van ons leven. Onze eenvoud. Ons lijden. Ik zeg altijd tegen de gelovigen hier, niemand is zo arm dat hij niet in staat is om te geven. En niemand is zo rijk dat hij niet in staat is om te ontvangen.
Nadat het christendom in 1990 officieel werd erkend in Cambodja, werd het recht op vrijheid van godsdienst opgenomen in de nieuwe grondwet die in 1993 werd goedgekeurd. Diplomatiek erkenden Cambodja en de Heilige Stoel elkaar officieel op 25 maart 1994. Door deze ontwikkelingen mochten buitenlandse missionarissen opnieuw naar Cambodja komen. In juli 1995 werd voor het eerst in 22 jaar een Cambodjaanse priester gewijd. Gedurende deze hele periode heeft Kerk in Nood steeds hulp verleend ter ondersteuning van het pastoraal werk en de opbouw van de katholieke kerk in Cambodja.
De coronapandemie houdt de wereld al maanden in haar greep. De onzekerheid en de bezorgdheid nemen toe. De mensen zoeken troost en vertrouwen. Dit vertrouwen wordt door de voorspraak van de Moeder Gods altijd bevorderd. En wij mogen en moeten de Allerheiligste Maagd altijd opnieuw daarom vragen. We nemen van u, luisteraars van Radio Maria, afscheid in gebed. En we doen dat samen. Help Maria, het is tijd, moeder van barmhartigheid. U hebt de macht om ons uit de nood en uit het gevaar te redden. Want waar mensen hulp nodig hebben, bent u er om redding te brengen. Nee, u kunt de dringende smeekbeden van uw kinderen niet negeren. Toon dat u een moeder bent, wanneer de nood het hoogst is. Help Maria, het is tijd, moeder van barmhartigheid.
Laten we in deze tijden van nood steeds opnieuw onze toevlucht nemen tot het gebed tot de Moeder Gods. En laten we alstublieft onze broeders en zusters van de lijdende en vervolgde kerk niet vergeten, want de nood houdt aan. In onze volgende uitzending in juli besteden we aandacht aan de steun van Kerk in Nood aan gemeenschappen wereldwijd die getroffen zijn door de coronapandemie. Tot dan!